En daarna wordt u voorgelezen allereerst Psalm 23 en vervolgens Matteüs 28 vers 16 tot en met 20. Dus twee schriftlezingen voor deze morgen. Psalm 23 en Matteüs 28 vers 16 tot en met 20.
Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Dan Matteüs 12. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Toch, sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
We willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij het vierde vers van Psalm 23, gemeente. Psalm 23 vers 4 is de tekst voor de preek van vanmorgen. Daar luidt Gods woord: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Misschien wel bekend met het boek De Christenreis van Bunyan. In dat boek vertelt Bunyan op een symbolische manier over het leven van een christen vanaf het moment van zijn bekering tot het moment dat hij in de hemel, in het hemelse Kanaan komt. En op de reis van christen door de wereld, door dit aardse leven heen, komt hij op een bepaald moment voor een dal te staan, een vallei. Christen ziet wel dat het pad dat leidt naar de hemelstad Jeruzalem dwars door dat dal gaat, en daarom, hij moet er ook echt doorheen. Maar het schrikt hem bij voorbaat al af, want twee mensen komen in tegengestelde richting vanuit dat dal aangerend, en ze roepen het christen toe: terug, terug. Waarom, vraagt christen? Het is een verschrikkelijke plaats, een verschrikkelijk dal. Het is een dal waar het donker is en waar van alle kanten de gevaren dreigen. En toch, christen gaat verder. Over het smalle pad, het diep donkere dal in, met aan de ene kant een diepe gracht, en als hij één stap miszet, dan zal hij erin vallen en verdrinken. En aan de andere kant een moeras, waarvan Bunyan zo heel veelzeggend opmerkt dat David daarin terechtgekomen was en erin ten onder was gegaan als God hem er niet uitgetrokken had. Christen gaat verder, door het dal. Halverwege het dal, een verschrikkelijk moment als hij de ingang van de hel, van de plaats van de eeuwige rampzaligheid passeert. En een van de duivelse geesten die zich daar ophouden bij christen op zijn rug springt. en dan in zijn oor allerlei godslasterlijke gedachten fluistert. En Christen, hij gaat steeds meer gebukt door dat donkere dal heen. En hij heeft als het ware geen kracht meer om verder te gaan, totdat hij opeens een stem hoort vanuit de donkerte. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan kan Christen toch verder. Dat is de tekst van vanmorgen, gemeente, en daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. Psalm 23, het vierde vers. We schrijven onder de tekst en boven de preek: een weerloos schaap en een nabije herder. Een weerloos schaap en een nabije herder. We letten op drie dingen. In de eerste plaats het gevaar in het dal. Dat is het eerste stukje van onze tekst. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. In de tweede plaats de rust van het schaap. Het middelste gedeelte. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En in de derde plaats de troost door de herder. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dus drie gedachten. In de eerste plaats het gevaar in het dal. In de tweede plaats de rust van het schaap. En in de derde plaats de troost door de herder. We hebben, gemeente, al enkele malen mogen luisteren naar die prachtige herderspsalm, Psalm 23. En we hebben gehoord hoe David daar zong over de zorg van de herder. Dat was vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, de grazige weiden van het woord. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren, een beeld voor de genade van de Heilige Geest. En hij verkwikt mijn ziel. Hij brengt mijn ziel weer terug. Als ik me meer dood dan levend voel, als ik zo ingezonken, zo dor en zo doods ben, ook in geestelijk opzicht. Dat was de zorg van de herder. Vervolgens heeft David gezongen over de leiding van de herder. Hij leidt mij met zijn stem en met zijn staf en met zijn slinger in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Vers 3. En dan gaat het nu in vers 4 om de vertroostende nabijheid van de herder. En dan verandert het beeld wel, want dan doen we er in onze tekst allerlei gevaren op. David spreekt aan het begin van vers 4 over een dal der schaduw des doods. Wat is dat precies? Een dal van de schaduw des doods. U moet weten dat in het land van de Bijbel, en dat weet u ook wel, heel veel bergen te vinden zijn. En dan natuurlijk ook heel veel dalen. Die dalen kunnen er in Israël heel verschillend uitzien. Het Hebreeuws van het Oude Testament heeft maar liefst 4 verschillende woorden voor dalen. Het ene woord duidt een heel breed dal aan, het andere een heel langgerekt dal. Dan is er een derde woord dat gebruikt wordt voor een vallei die kronkelt tussen de bergen door. En het vierde woord wordt gebruikt in onze tekst. Dat is een heel smal, nauw dal. Dat is een dal waarbij de bergwanden aan de weerszijde van het dal heel dicht bij elkaar liggen. En ook nog iets overhellen naar elkaar toe. En als dat het geval is, als er tussen de bergen maar een hele smalle rotspleet, een kloof is, en de rotswanden ook nog wat overhellen naar elkaar toe, dan valt er eigenlijk bijna geen daglicht dat dal in. Dan kan het daar soms en op sommige plaatsen volslagen donker zijn. dan is het daar zo donker dat de duisternis haast tastbaar aanwezig is. Je ziet geen hand voor ogen. Aan weerszijden die bergwanden die oprijzen, allerlei gevaren. Dat bedoelt David als hij het heeft over een dal der schaduw des doods. Een diep donker dal waar je geen hand voor ogen ziet. En als de schapen daar op hun tocht achter de herder aan doorheen moeten, dan begrijpt u wel, dan worden die schapen in zo'n dal bang. Dan worden ze door vrees en door angst overmand. Want niet alleen de duisternis verwart hen, maar ze zien daardoor ook het pad niet. Het pad wat ze moeten gaan. En als ze om zouden kijken, zien ze ook niet de weg, het pad dat ze al afgelegd hebben. Ze zien bovendien ook de herden niet. En bij dat alles, van alle kanten dreigt er enorm veel gevaar. Er kunnen scherpe rotspunten zijn die in het donker niet opgemerkt worden, maar waaraan een schaap zich geweldig kan bezeren. Er kunnen juist in de donkerte van het dal allerlei roofdieren zijn die het op de kudde voorzien hebben. De hyena's, de doodsvijanden van de schapen in Israël, hadden vaak de gewoonte dat enkele van die hyena's de schapen gingen opdrijven in zo'n smalle rotspleet, terwijl andere hyena's dan aan de andere kant wachten. En dan waren de schapen een weerloze prooi. Het donkere, duistere dal, het dal van de schaduw van de dood, dat is de plaats waar het doodsgevaar dreigt. En u zegt David niet alleen dat schapen, dat misschien ook wel de schapen onder zijn leiding, toen hij op de schapen van zijn vader moest passen, dat schapen in zo'n dal van de schaduw des doods terechtkomen. Maar David spreekt in deze psalm over zichzelf. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Wat bedoelt David dan? Waar moeten we dan aan denken? Wel, denkt u aan drie situaties. De eerste situatie is een situatie van donkerheid. Want in een dal der schaduw des doods, daar is het volslagen donker. Daar zie je de weg voor je niet. Daar zie je de weg achter je niet. Daar ziet een mens niet wat er in de toekomst zal gebeuren. En tegelijkertijd grijpt de angst je misschien op dit moment wel aan. De toekomst die voor je ligt, één donker, één zwart gat. Hoe moet het verder? Je ziet de weg niet meer die voor je ligt. En als je achterom kijkt, je ziet eigenlijk ook niet meer wat voor weg je afgelegd hebt. Dat kan zo zijn in het leven van mensen. Dat kan ook zo zijn in het geestelijke leven van Gods kinderen. Dat ze geestelijk helemaal in het donker terechtkomen. Dat ze voor zich geen weg meer zien hoe ze moeten gaan. En als ze achterom kijken, dan zien ze ook niets van de weg. Dan hebben ze ook geen troost meer uit datgene wat ze in het verleden van de Heere hebben ontvangen. En het ergste van alles, geen weg voor me, geen weg achter me die ik kan zien, maar het ergste van alles, ik kan de herder ook niet ontwaren. Vanwege de donkerte en vanwege de duisternis in het dal zie ik de herder niet. En dan nog de gevaren. De gevaren die dan juist kunnen opdoemen. In geestelijke zin. Het gevaar van de zonde die steeds meer vat op je lijkt te krijgen. En het lijkt alsof je geen kracht meer hebt om daartegen te strijden. Het gevaar van de aanvechting van de duivel die het een mens toe kan sissen. U hebt toch geen heil bij God. Het gevaar van mensen om je heen die het zeggen, net zoals die vrouw van Lot. Zegen God toch, vloek God toch en sterf. Maak er maar een einde aan. Allerlei gevaren. En dan ook nog dat allerlaatste gevaar. Het doodsgevaar dat misschien voor uw beleving wel steeds dichterbij komt. Trouwens, als het niet voor onze beleving is, dan is het er nog steeds. Want voor ons allemaal geldt, of we nu jong zijn of oud geworden zijn, dat dat allerlaatste dal, het dal van de schaduw van de dood, steeds dichterbij komt. En hoe moet u er doorheen? Hoe moet jij er doorheen? Door die moeite van het leven? Door de zorgen, door de uitzichtloosheid, door de donkerte en de duisternis? Hoe moet je er doorheen wanneer straks, misschien over 60 jaar, maar misschien ook wel over 2 jaar of over maar heel korte tijd, het moment aanbreekt dat ik mijn voeten moet gaan zetten in het dal van de schaduw van de dood? Hoe moet je er doorheen als ik nog onbekeerd ben? Als ik nog zonder God leef? Hoe moet u er doorheen wanneer datgene wat tot nog toe vanuit Psalm 23 gezegd is over de schapen niet het beeld is van uw leven? Verloren in zichzelf, maar opgezocht door de goede herder. Hoe moet u er doorheen wanneer Gods woord niet de grazige weide is, waar u van tijd tot tijd uit mag eten en ook rust in mag ontvangen van de herder zelf? Hoe moet u er doorheen wanneer u ten diepste nog bent zonder die zeer stille wateren van Gods geest? Hoe moet u er doorheen wanneer u de herder nog niet kent als uw zaligmaker, als uw redder? Dan moet je straks alleen dat donkere dal in. Dan moet je straks alleen het gevaar in. Dan moet je straks alleen de dood in. Dan moet je alleen de duisternis in. Laten we dat vanmorgen eens een ogenblik op ons laten inwerken, gemeente. Want dat is het allerergste wat er kan gebeuren in een mensenleven. Als we bedenken dat Christus al de dagen van uw leven naar onze gemeente en naar onze plaats en naar onze wereld heeft gekeken met ontferming. Want hij ziet de mensen als schapen die geen herder hebben. Hij ontfermt zich ook vandaag nog over verloren schapen. Hij is met innerlijke ontferming bewogen, staat er in de Bijbel. Dat betekent heel zijn wezen is vervuld van genade en van liefde. En hij zoekt mensen op die geen herder hebben. En dat is u week in week uit verkondigd. En dan alleen dat donkere, duistere dal van de schaduw van de dood in. Onbekeerd, omdat je te jong was, veel te jong om God te zoeken. Wie zegt het dat je oud wordt? Onbekeerd omdat u het veel te druk had om God te zoeken? Wie zegt dat er in uw leven momenten komen dat het rustiger wordt? Onbekeerd omdat je veel te veel zorgen had om God te zoeken? Wie zegt er dat er een moment komt dat die zorgen minder worden? Onbekeerd Misschien ook wel omdat ik veel te rijk was in mezelf om de Heer Jezus echt nodig te hebben, want ik had wel het een en ander bij elkaar gesprokkeld in geestelijk opzicht en ik dacht dat ik daarmee wel kon bestaan en ik denk het misschien op dit moment nog steeds wel. Ik heb toch dit en ik heb toch dat. En dan alleen het dal in. Alleen het dal van de schaduw van de dood in. David spreekt in onze tekst. Als dat moment komt. Als het moment komt dat ik het dal van de schaduw van de dood in moet gaan. Dan zal ik geen kwaad vrezen. Daar hebt u de rust van het schaap, onze tweede gedachte. Wat is dat eigenlijk voor een rust? Ik zal geen kwaad vrezen. Want dat zijn nogal woorden. Wat zegt David daar eigenlijk mee? Wel, David zegt, als het zo donker voor me wordt dat ik geen hand voor ogen meer zie en dat ik niet zie hoe de toekomst verder moet, dan zal ik geen kwaad vrezen. Als het geestelijk zo donker is dat ik voor me de weg niet meer zie en als ik achterom kijk ook niks meer zie, ik zal geen kwaad vrezen. Als het lijden komt, als ik ziek word, als het moeilijk wordt en uitzichtloos wordt, als de pijn komt en de angst me tracht te overweldigen, ik zal geen kwaad vrezen. Als het sterven komt, als ik dat laatste donkere, smalle dal door moet gaan, ik zal geen kwaad vrezen. David, hoe kom je daarbij? Hoe kun je dat nu zeggen? Straks moet je sterven. En dan geen kwaad vrezen. David, sterven is God ontmoeten. Straks zul je tegenover God staan. En dan geen kwaad vrezen. Hoe kun je dat zeggen? De rust van David, gemeente. De rust van het schaap. Dat is geen valse rust. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat er vanmorgen iemand in de kerk zit. Misschien bent u het wel of ben jij het wel. Die zegt, ja, dat is dan toch wel mooi. En dat moeten we dan maar doen. Als er angst komt en als die onrustige gedachten komen. Als het gaat over de dood. Of als de toekomst zo moeilijk is en zo verborgen is, als het geestelijk zo donker is, dan moeten we dat maar doen. Dan moeten we maar heel hard over onze angst heen roepen, ik zal geen kwaad vrezen. En als je het lang genoeg roept en hard genoeg roept, dan ga je het zelf nog geloven ook. Maar de vraag is, wat is uw grond? Zit er vanmorgen misschien iemand in de kerk die zegt, als het donker wordt in mijn leven, als het dal van de schaduw van de dood steeds dichterbij komt, ik zal geen kwaad vrezen, want ik ben gedoopt, punt. Is er vanmorgen misschien iemand in de kerk die zegt, ik zal geen kwaad vrezen, want ik heb belijdenis gedaan en dat heb je toch ook niet van jezelf. Is er vanmorgen misschien iemand in de kerk die zegt, ik zal geen kwaad vrezen, want ik ben mijn hele leven trouw naar de kerk geweest en dat kun je van lang niet iedereen in Damwoude zeggen. Is er iemand in de kerk die zegt, ik zal geen kwaad vrezen, want ik neem het altijd ernstig. Ik bid en ik lees uit de Bijbel. Ik ben een keurig mens en ik ben nooit in openlijke zonde gevallen. Ik probeer in alle opzichten te leven naar Gods wet. Is er iemand vanmorgen in de kerk die zegt, ik zal geen kwaad vrezen, want ik heb wel eens wat gevoeld in mijn hart en iets bijzonders meegemaakt. En God heeft me wel eens op een wonderlijke manier geholpen en gered in een groot gevaar. En hij heeft me ondersteund. Gemeente, als u dat vanmorgen zegt, dan zeg ik het in bewogenheid en vanuit de liefde. Maar als u dat vanmorgen zegt en als dat de grond is waarop u staat, dan heb jij alles te vrezen. Dan hebt u wel te vrezen voor het dal van de diepe duisternis en van de doodschaduw. En dan hebt u nog veel meer te vrezen, dan heb jij nog veel meer te vrezen voor datgene wat daarna komt. De ontmoeting met uw rechter, met God. Dan steunt u nog op iets wat geen steun kan zijn als ik voor God sta. Valse rust. Gemeente, hoeveel zijn er vanmorgen? Ik kan het niet zeggen, maar ieder moet die vraag maar voor zijn eigen hart en voor zijn eigen leven beantwoorden. Hoeveel zijn er vanmorgen die zich daarmee nog op de been proberen te houden? Ik vraag het u vanmorgen, wat is er nou op tegen om alles van jezelf uit je handen te laten vallen? Om al die dingen waarmee je jezelf rijk rekende voor God en waar je op steunde buiten Christus, wat is er nou op tegen om dat allemaal uit handen te laten vallen en te zeggen, Heere, ik heb me al die tijd bedrogen en ik dacht dat ik rijk was en verrijkt. Maar uw woord zegt dat ik arm en blind en jammerlijk en naakt ben. En ik laat het allemaal uit mijn handen vallen. Wat is er op tegen? O ja, mijn eigen hoogmoedige hart. Dat is er op tegen. Dat wil al die dingen die ik ten diepste zelf gemaakt heb vasthouden. Dat wil niet weten van genade. Maar als u nou weet, gemeente, en u hoort het vanmorgen in de prediking, dat Christus een mens niet arm wil maken om hem arm te houden. Dat de Heere u al die dingen niet uit handen wil slaan om u arm te houden, maar om u rijk te maken vanuit Christus, vanuit Hem. O, wat is er dan op tegen om vanmorgen als een verloren zondaar tot de Heere te naderen en te zeggen, Heere, hier zijn mijn zonden. Hier is mijn ongerechtigheid. En de ergste zonde is nog wel dat ik al die tijd heb gemeend met datgene wat van mezelf is, met mijn eigen goede werken voor u te kunnen bestaan. Maar ik heb het gezien, het is ook zonde. En hier is het, Heere, ik leg het voor u neer. Tegenover de valse rust staat de rust van David. Wat is dat dan voor een rust? We vragen het nog een keer. David, hoe kun je zeggen, ik zal geen kwaad vrezen in de duisternis, in dat donkere, in het zwarte dal? Wel, David zegt, want gij zijt met mij. Daar hebt u de grond van Davids rust. Daar ligt de grond van de rust van het schaap. Gij met mij. Zo staat het er eigenlijk in het Hebreeuws van het Oude Testament. Nog iets korter dan in onze vertaling. En daarmee ook nog iets krachtiger. Gij met mij. Dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder. Als je dat mag zeggen. Als je dat echt in waarheid mag zeggen, gij zijt met mij. Want zo was het van nature bij David niet. Ik ga met u in gedachten nog even terug naar de eerste preek over Psalm 23. Toen hebben we vooral gelet op de vraag hoe David er nu toe gekomen is om te zeggen: de Heere is mijn herder. En toen hebben we vanuit Jesaja 53 gezien dat we van nature geen schapen van de herder zijn. Maar dat we allen dwalen steeds verder bij de Heere vandaan. Verloren schapen. Van nature geldt voor David en van nature geldt voor ons niet: gij zijt met mij, maar ik ben zonder u. En als God je er de ogen voor opent door het werk van zijn geest, dan leer je ook nog iets anders. Want als de Heere je bekend maakt met wie je zelf bent en met zijn heilige wet en zijn heilige eis, dan leer ik ook niet alleen dat ik zonder God in deze wereld ben, maar ook ik tegen u. Al de dagen van mijn leven alleen maar bezig om het ten diepste te verzetten tegen de Heere en tegen zijn genade. En tegen zijn zoektocht naar verloren schapen, omdat ik niet verloren wil zijn in mezelf. Ik tegen u. Als de Heere je dan laat zien iets van zijn rechtvaardige toorn tegen de zonde, dan leer je ook het omgekeerde. Gij naar recht tegen mij. U zou tegen mij moeten zijn, Heere. Dat is wat ik verdiend heb. En uw wet veroordeelt mij en vervloekt mij. Veroordeelt mij tot de eeuwige dood. Tot het dal van de eeuwige schaduw van de dood. Wat een wonder als je dan door genade, en daar komt het heel persoonlijk op aan, voor u en voor jou en voor mij, wie u dan ook bent, daar komt het zo persoonlijk op aan, dat ik dan ook iets mag gaan zien en mag gaan verstaan van dat wonder. Gij tot mij. Gij bent tot mij gekomen vanuit de hemel om het verlorene te zoeken. En u hebt er alles voor over gehad. De goede herder die zijn leven heeft afgelegd voor de schapen. En die de schapen dan ook wil verzorgen. En die ze nooit wil begeven en nooit wil verlaten. En dan hebt u de woorden van onze tekst: gij met mij. Dat zijn wonderlijke woorden, gemeente. Dat zijn woorden die we alleen maar kunnen zien tegen de achtergrond van het ik zonder u en het ik tegen u en gij tegen mij en gij toch door genade tot mij. En de vraag van morgen is: hebt u de herder zo, heb jij de herder zo leren kennen in uw leven? En als dat nou nog niet zo is, aan wie ligt dat dan? Dat ligt toch niet aan de Heere die het iedere zondag en iedere dag van de week tegen zijn dienstknechten zegt: predik het woord. En predik dat woord zo dat in de prediking klinkt dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. Predik het woord. Dat ligt toch niet aan de Heere die zondag in zondag uit met ernst in de prediking tegen u en tegen jou zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat je je zou bekeren en zou leven. Gij zijt met mij. Als u dat wonder door genade mag leren kennen, ja, dan hoef je ook echt niet te vrezen. Dan hoef je ook echt niet te vrezen. En dan zijn er momenten in het leven van een kind van God dat hij of zij het ook zegt. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Al is de toekomst nog één zwart gat en voor mij verborgen. Al weet ik niet hoe de weg loopt, ik zou geen kwaad vrezen, want mijn ogen zien op Christus. En hij gaat voor. Al is het geestelijk nog zo donker en nog zo duister dat ik geen weg voor ogen zie, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met me. Al moet ik naar het ziekenhuis, al komt straks het lijden, al komt straks de pijn, al komt straks het sterven. Als Gods kind mag zien op Christus, als zij de herder in het oog mag hebben, dan kun je het zeggen, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Dan word je vertroost door de herder. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat is dat eigenlijk? Uw stok en uw staf. Het eerste dat duidelijk moet zijn is dat dat niet hetzelfde is. Dat zouden we misschien kunnen denken wanneer we dat vluchtig horen. Uw stok en uw staf, dat is één bepaald onderdeel van de herdersuitrusting. Nee, een stok en een staf, dat zijn twee verschillende dingen in de uitrusting van een herder. Laten we die twee voorwerpen dan maar eens wat van dichterbij bekijken vanmorgen. Allereerst die stok. Dat is eigenlijk een soort knuppel. Een stuk hout van zo'n 60 centimeter. Meestal was zo'n stok gemaakt van eikenhout en daardoor heel hard. En aan het uiteinde van de stok, daar zat een bol, een soort knop ter grootte van een sinaasappel. En die knop die was beslagen met allerlei ijzeren punten. Dat is de stok van de herder. Een knots, een knuppel. En dat was in de handen van de herder een geducht wapen. Een dodelijk wapen zelfs. En als er gevaar dreigde voor de kudde, als de rovers kwamen die een schaapje wilden stelen en wilden slachten, dan kwam de herder en dan sprong hij ervoor met die knots, met die stok, zoals onze vertaling dat weergeeft. En dan nam hij het met gevaar voor eigen leven tegen zo'n rover op. Als de roofdieren kwamen, de leeuwen of de beren of de hyena's, dan gebruikte zo'n herder ook die knots, die stok. Dat is de eerste. En dan vervolgens de staf. Een staf, dat is iets heel anders. Dat was een veel langer onderdeel van de herdersuitrusting. Vaak net zo lang of nog wel langer dan de herder zelf. Een lange staf met bovenaan heel vaak een krul. En onderaan had die staf de vorm van een schepje, een soort schopje. Waar gebruikte een herder de staf voor? Wel, voor verschillende dingen. Daar steunde die op wanneer de schapen aan het grazen waren. Maar met die staf gaf hij ook leiding aan de schapen. Daar tikte hij de schapen mee aan wanneer ze van het pad af dreigden te raken. Daar hield hij schapen ook wel eens mee tegen en hield hij de staf zo voor zich uit. En als een schaap al te ver afgedwaald was, dan gebruikte de herder die staf en het schopje onderaan de staf om een kluit aarde op te scheppen en die gooide hij dan naar het schaap toe. Dan schrok het schaap en dan kwam het weer terug bij de kudde in het rechte spoor. En soms kon het gebeuren dat een schaap op een heel gevaarlijke plaats terechtgekomen was. Een plaats waar de herder ook niet makkelijk bij kon komen. En dan gebruikte de herder de bovenkant van de staf, die krul, en die legde hij voorzichtig om de nek van het schaap. En dan trok hij dat schaap voorzichtig van die gevaarlijke plaats, dicht bij een ravijn, van een gladde plaats, weer naar zich toe. De staf, dat is het voorwerp waarmee de herder leiding gaf aan de schapen. En nu zegt David in Psalm 23 en in onze tekst van vanmorgen: uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hoort u wat voor boodschap daarin ligt? Dan wijst David allereerst op die knots, op die stok waarmee de herder zijn kudde en zijn schapen beschermt tegen alle gevaren. En dan zegt David het: daar ontvang ik de troost van. Ik heb er troost van in het donkere dal, dat ik weet dat de herder in zijn handen een stok, een knots heeft. En dat als het gevaar komt, als het doodsgevaar dreigt, die herder er tussenin springt en die knots in zijn handen een geducht wapen is waarmee hij mij kan beschermen en kan beveiligen. Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En aan de andere kant zegt David: ik heb ook troost in dat donkere dal van het feit dat de herder, nee, niet alleen beschermt met zijn stok, maar dat hij ook leidt met zijn staf. Dat hij mij in het rechte spoor brengt en in het rechte spoor houdt. Hoort u hoe de troost van morgen wordt aangewezen aan een kind van God in het donker en in het duister? Als je het voor jezelf niet meer bekijken kan, als het zo donker is dat u geestelijk gezien geen hand voor ogen hebt, dan zegt Gods woord het ons vanuit de tekst van vanmorgen: o, zie toch op de macht van de Heere. Zie toch op de macht van hem die het gezegd heeft in Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij draagt, om zo te zeggen, de knots in zijn hand, de stok in zijn hand. En wanneer de vijand en wanneer de gevaren dreigen, dan zal hij er als de goede herder tussen springen. En dan zal hij u beschermen en dan zal hij u beveiligen, ook in het grootste gevaar. Want hij is de goede herder, die geen een van de schapen van zijn kudde verloren zal laten gaan. Hij zal voor hen instaan. Zie toch op de stok van de herder. Uw stok, die vertroost mij. En zie toch ook op de leiding van de herder. Hij gebruikt de staf van zijn woord, van de prediking van het woord, van dat woord dat u dag in dag uit leest en overdenkt. Hij gebruikt het om u te leiden in het spoor. Ach, zegt iemand vanochtend, ik zie er helemaal niets van. Het kan gezegd worden en ik weet dat het waar is. Zie toch op de macht van de Heere en zie toch op zijn trouwe leiding. Zie op die stok en zie op die staf. Maar ik zie er helemaal niets van. Het is zo donker geestelijk. Het is zo duister in mijn leven geworden. Na ontvangen genade, ik heb geen troost uit het feit dat de Heere alle dingen in zijn hand heeft. Ik heb geen troost uit het feit dat de Heere alle dingen leidt, want ik zie het niet. En het allerergste is, in de donkerte zie ik hem niet. Gemeente, zullen we dan nog één keer letten op datgene wat een herder
in het oude Israël deed, wanneer hij door het dal van de schaduw van de dood, door zo'n eng, donker, nauw dal heen moest gaan met zijn schapen. Want als het daar zo donker was, dat de schapen geen weg meer voor zich zagen, en dat ze de herder ook niet zagen, dan deed die herder iets bijzonders. Dan pakte hij zijn staf en de stok in één hand. En bij iedere stap die de herder dan zette, wanneer hij voor de kudde uitging, want de herder liep ook in het donkere dal voorop, bij iedere stap die hij zette, gaf hij een duidelijke tik op de rotsbodem. Tik, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Tik. En wat gaf die herder daarmee aan? Twee dingen. Twee dingen die de schapen, wanneer het zo donker was dat ze de herder niet konden zien, toch konden horen. De tik van de herder gaf aan: dit is de weg, wandel in dezelfde. Dit is de weg. Daar gaf de herder met het tikken van de stok en de staf aan hoe de weg verder ging. En het tweede dat de herder duidelijk maakte, dat was: al ziet u me niet, door het tikken van de stok en door het tikken van de staf kunt u het wel horen dat ik er toch ben. En wat is nu de geestelijke betekenis van dat beeld? Wel dit: dat als het zo donker is dat u de weg niet ziet, en dat u ook de herder niet meer ziet, dat je het met Job moet klagen: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik merk hem niet. Dat het dan aankomt in het leven des geloofs op het horen. Op het horen naar de tik van de stok en naar de tik van de staf. En wat is dat? Gods belofte woord. Als het zo donker is dat u niets meer ziet, steun dan op de belofte van God in het woord. En leg uw oor te luisteren bij dat woord, bij het gepredikte woord en dat woord dat u lezen kunt. En dan zijn het de woorden van de Heer, de belofte woorden van God, waar een kind van God zich in de duisternis aan vast mag klampen, ook als hij niet ziet en als hij de weg niet meer bekijken kan. De woorden van de Heere, ze zijn als een tik van de stok en de staf, en ze zeggen het: dit is de weg, wandel in dezelfde. En ze zeggen het ook: al ziet u me niet, ik ben er toch en ik ben met u, want ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het komt erop aan, wanneer het geestelijk zo donker en duister is, dat u zult hangen aan dat woord van God, dat vast en dat eeuwig zeker is, en dat u zult steunen op dat woord, waar alle andere steun u helemaal op ontvalt. Nee, begrijpt u het goed? Dat is niet het steunen op het feit dat ik het woord zo trouw en zo goed lees. Al moet dat natuurlijk gebeuren. Maar dat is het steunen op het spreken van God in het woord. Het steunen op datgene wat de Heere zelf gezegd en beloofd en gezworen heeft. En dat zijn de tikken van de stok en van de staf. En dan ligt er voor Gods kind deze troost in: dat de schapen van Gods kudde niet voor altijd in het dal van de schaduw van de dood zullen hoeven blijven. Al kunnen ze het zelfs daar uithouden wanneer ze mogen weten, gij zijt met mij. Wanneer ze het mogen horen aan het tikken van de stok en van de staf, dat hun goede herder ze niet zal begeven en niet zal verlaten. Maar dan komt er een moment dat de herder zijn schapen voor eeuwig thuis brengt. In de hemelse schaapskooi, waar geen duisternis meer is, maar eeuwig licht. Waar geen gevaar meer is, waar alles volmaakt is en waar al de schapen van Christus hun herder zullen aanschouwen. Waar geen afdwaling meer is en geen honger en geen dorst. De Heere, hij brengt zijn schapen voor eeuwig thuis. Dat is wat dan in de laatste versen van Psalm 23 ook gezegd wordt, met dat prachtige beeld van een tafel die toegericht wordt voor het aangezicht van Gods kinderen. Het goede en de weldadigheid zullen me volgen al de dagen van mijn leven. En dan sluit David deze psalm af met: ik zal in het huis van de Heere blijven. Blijven tot in lengte van dagen. Mag ik u tenslotte, nadat we 4 keer over deze psalm hebben nagedacht, vragen: behoort u al tot deze kudde die de Heere door het aardse dal van duisternis, wat voor duisternis het ook is, uiteindelijk voor eeuwig thuis brengt? Of leeft u nog zonder deze herder? O, dan komt vanmorgen tot u nog de ernstige waarschuwing. Eenmaal komt de herder als rechter. En dan zal hij de bokken en de schapen van elkaar scheiden. En tegen de schapen zal hij het zeggen: ga in de vreugde van uw Heere. Maar tegen de bokken die hij aan zijn linkerhand zal stellen, zal hij het ook zeggen: ga weg van mij in het eeuwige vuur. De vraag dringt: behoort u al tot deze kudde van Christus? En mag u het al door genade weten een schaap van hem te zijn? Dan zult u het ook weten: niets uit mij. Zo verloren, zo afhankelijk, zo behoeftig, zo weerloos, zo dwaals ik in mezelf. Niets uit mij, maar alles uit hem die de herder is. En dan zult u het ook instemmen als u de herder in het oog hebt: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Amen.